In de oud-testamentische wetten vinden wij soms vreemde voorschriften. Vreemd in de eerste plaats natuurlijk, omdat het voorschriften zijn die geplaatst worden binnen een totaal andere cultuur dan die wij vandaag kennen. En die wetten als zodanig klinken ons dikwijls vreemd in de oren, maar wij zouden bedenken dat ze in die andere cultuur helemaal zo vreemd nog niet zijn, dat in de eerste plaats. Maar bovendien is het zo dat die oud-testamentische wetgeving veel verder strekt dan alleen de kale instructies. Namelijk, die wetgeving is profetisch van aard. Dat wil zeggen, op een of andere wijze zijn al die wetten, zoals we ze vinden in de Mosaïsche wet, uitdrukking van hogere geestelijke waarheden. En zelfs betekent dat in de praktijk in vele gevallen dat ze profetisch zijn in de zin van dat ze spreken over dingen die later gebeuren zouden. Ik heb voor me liggen Deuteronomium hoofdstuk 15. Deuteronomium hoofdstuk 15 voor de intellectuelen onder u. Deut vind ik ook altijd leuk, hè? Deut. Deut 15. Deuteronomium, de tweede wet, de herhaling van de wet. En daar lezen wij in Deuteronomium 15 vanaf vers 12. Wanneer uw broeder een Hebreër of een Hebreïne, aan u verkocht zal zijn, zo zal hij u 6 jaren dienen. Of zij blijkbaar. Maar in het 7e jaar zult gij hem vrij van u laten gaan. En als gij hem vrij van u gaan laat, zo zult gij hem niet ledig laten gaan. Gij zult hem rijkelijk opleggen van uw kudde en van uw dorsvloer en van uw wijnpers, waarin u de Heer uw God gezegend heeft. Daarvan zult gij hem geven. En gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt en dat u de Heer uw God verlost heeft. Daarom gebied ik u heden deze zaak. Maar het zal geschieden als hij tot u zeggen zal, ik zal niet van u uitgaan, omdat hij u en uw huis lief heeft, terwijl het hem wel bij u is. Zo zult gij een priem nemen en steken in zijn oor en in de deur. En hij zal eeuwiglijk uw dienstknecht zijn en aan uw dienstmaagd zult gij ook al zo doen. Het zal niet hard zijn in uw ogen als gij hem vrij van u gaan laat, want als een dubbelloons dagloner heeft hij u 6 jaren gediend. Zo zal u de Heer uw God zegenen in alles wat gij doen zult. Wanneer uw broeder een Hebreër of een Hebreïne aan u verkocht zal zijn. Die handel ligt tamelijk stil tegenwoordig. Heb ik de indruk. Maar zo kon het wel. Er zijn andere wetten die dat uitgebreid bespreken. Want het ging wat anders dan bij ons. Officieel, of het ook zo ging, dat weet ik niet echt. Want hoewel sommigen denken dat al die wetten in het verleden netjes door Israël zijn toegepast, zegt mijn Bijbel dat ze dat domweg dus niet deden. Dit kostte te veel. Je kan wel een slaaf kopen, maar om die na 6 jaar gewoon weer te laten weggaan en hem nog een kudde mee te geven en nog zo het een en ander, dat voert toch wel erg ver. Dat deed men dus niet. Net zo goed als dat men ook het Sabbatjaar niet vierde, want elk 7e jaar moest men het land braak laten liggen, mocht niks verbouwd worden, enzovoort, dan moet het land zich ook herstellen. Maar wat voor de dagen van de week gold, 6 dagen arbeiden en op de 7e dag rusten, dat moest men met de jaren ook doen. Maar er wordt elders gezegd dat men het nooit gedaan heeft en dat dat een van de redenen is waarom de Babylonische ballingschap, dan wel de Babylonische verwoesting, officieel 70 jaar duurde. Men had 490 jaar lang nooit een Sabbatjaar gevierd, dan liep men het dus 70 achter En de klok moest gewoon weer gelijkgesteld worden, dat is het verhaal. Men deed het niet. En dat verhaal over dat jubeljaar onder de Joden, vergis u maar niet, ze hebben het nooit gevierd en voor zover hun tel was, zijn ze die kwijtgeraakt. En voor zover het Jodendom leert dat van het jaar of volgend jaar of vorig jaar, wanneer het maar was, een jubeljaar is, kunt u het rustig vergeten. Ze zijn willekeurig zomaar weer ergens begonnen te tellen, dus het klopt van geen kanten. Laat je vooral niks wijsmaken. Een paar jaar terug hadden we dat gedoe van, het is nu of binnenkort is het weer een Joods jubeljaar en dan komt de Heer terug. Waar die combinatie vandaan komt weet ik überhaupt niet, maar dat jubeljaar dat hebben ze gewoon verzonnen. En onder de Rooms-Katholieken hebben ze weer een andere regeling met betrekking tot het jubeljaar. Die hebben er ook een uitgevonden immers, niet zo heel lang geleden. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Waar het over gaat is, ze hebben die wetten nooit gehouden. Maar ze staan wel in de Bijbel. Wat in de Bijbel geregeld is namelijk, dat als iemand schulden maakt, dan gaat hij niet failliet hoor. Dat is bij ons zo, dat weet u toch hè. Dan gaat iemand failliet, wordt hij failliet verklaard en dan, ja, dan kan hij zijn schulden verder niet meer betalen. En de schuldeisers kunnen naar hun centen fluiten of klarinet spelen of iets dergelijks. Maar in ieder geval, het houdt op. Want er is niet meer einde van het verhaal. In de Bijbel gaat dat nog een heel eind anders, want het grootste kapitaal dat een mens heeft is zichzelf, namelijk zijn eigen lichaam, en dat wordt dus uiteindelijk verkocht. En men kan dus door schulden te maken in slavernij geraken. Een half Nederland is dan in dienst van Weekamp, maar dat doet er nou niet. Als je daarover nadenkt, maar op afstand, als, laten we zeggen, econoom, zal maar zeggen, dan moet je toch tot de conclusie komen dat het zo'n vervelend systeem nog niet is. Zal mensen waarschuwen om voorzichtig te zijn en voor de volle 100% de verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen doen en laten. Want gaan ze over de streep, dan zijn ze de sigaar, de klos, de pineut, of hoe het maar heet ook alweer. Er was nog iets, maar... Ja, goed. Het haasje, goed. Ja. Taasje. Ja, dank u broeder. Maar zo is dat nou eenmaal. Maar het aardige daarvan is weer dat zo'n verkoop in slavernij, daar kan wat aan gedaan worden. In de eerste plaats hebben wij natuurlijk in de Mosaïsche wet, de wet op de lossing. Dat wil zeggen dat als iemand in slavernij terechtgekomen is, dan heeft het hoofd van zijn familie het recht, te hopen is dat hij ook het kapitaal heeft, maar heeft het recht om degene die in slavernij terecht is gekomen los te kopen, vrij te kopen uit die slavernij. Kortom, iemand anders betaalt dan. En dat beginsel wordt inderdaad toegepast. In de geschiedenis van Rut komen we tegen. Maar het wordt veel hoger niveau toegepast, omdat de hele mensheid geacht wordt in slavernij terechtgekomen te zijn, van zonde, van wet en dood. Maar het hoofd van de menselijke familie heeft zijn rechten opgeëist en heeft dus die hele menselijke familie daaruit vrijgekocht. Want dat is de lossing. Het is wat wij verlossing noemen. De prijs daarvoor is betaald, om zo te zeggen. De Bijbel spreekt er uitgebreid over. En het is gebeurd door degene die het recht had om dat te doen, ook volgens de wet. Sommigen denken dat het flauwekul is, dat iemand anders voor onze zonde gestorven is en dat het juridisch niet kan. Maar dat kan wis en waarachtig wel, de wet regelt dat. Namelijk het hoofd van de familie, voor in dat geval genoemd de goel, de losser. Hoewel het ook vertaald wordt met bloedwreker, want dat is het hoofd van de familie bij gelegenheid ook. Maar de goel heeft recht om dat te doen. En de Heer Jezus als zoon van Adam, als erfgenaam van Adam, met eerst geboorterecht op grond van zijn stamboom. Kortom, de Heer Jezus als zoon des mensen, want dat is de officiële titel dan. Dat is men allemaal kwijtgeraakt, mede door al die vertalingen. Maar goed, de Heer Jezus als zoon des mensen heeft die lossing tot stand gebracht en heeft ons vrijgekocht uit de slavernij. En daarom heet hij ook de losser. De goel in het Hebreeuws. Maar dat doet er eigenlijk weinig toe. Maar een andere mogelijkheid om vrij te komen wordt gewoon beschreven hier in Deuteronomium 15. Ook trouwens in Exodus 21. Daar staat het nog iets uitgebreider. Ook gecompliceerder. Daarom heb ik het niet gelezen. omdat het gecompliceerder is. Maar het idee blijft gewoon gelijk. Namelijk dat een slaaf kan hooguit voor 6 jaar slaaf zijn. En dan houdt het op, want in het 7e jaar is hij vrij. Dat is ook mede bepalend dan voor de prijs van de slaven, mag ik aannemen. Want je moet ze in 6 jaar afschrijven. Ja, zo werkt dat nou eenmaal. Iets dergelijks gold trouwens ook voor het onroerend goed bezit. Onroerend goed kon verkocht worden, maar elke 50 jaar, in de praktijk na elke 49 jaar, moest het gewoon worden teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. En in de praktijk is dat dan altijd, bijna altijd, de erfgenaam daarvan uiteraard. Zodat je weer hetzelfde verhaal hebt. Iemand kan schulden maken zodanig dat hij ook zijn huis en zijn grond, de hele boerderij, de familieboerderij moet verkopen enzovoorts. En toch gaat het niet blijvend in andere handen over. Het komt toch ooit weer een keer terug in de familie. Want God houdt de erfenis in stand. Hij bewaart de erfenis, 1 Petrus 1, maar hij bewaart ook de erfgenamen voor de erfenis. En dus het land zal niet voor altoos verkocht worden, want het land is mijn, spreekt de Heer. Enzovoort. Hè? Dat wil zeggen dat bepaalde economische beginselen komen om de zoveel jaar altijd weer terug. Het wordt terughersteld naar wat het oorspronkelijk was. Groot grondbezit, om zo te zeggen, kan volgens de Mosaïsche wet niet bestaan. Dat is onmogelijk. Binnen een generatie keert alles weer terug, moet alles teruggegeven worden, is het weer het eind van het verhaal. Groot grondbezit kan niet bestaan. En toen heb ik het nagevraagd aan een econoom. En die zei, als dat zo is, dan kan er überhaupt ook geen rijkdom bestaan. Geen exorbitant hoge rijkdom, want die zit altijd vast op grondbezit, op onroerend goed. Ga ik niet uitleggen, want het is een economisch beginsel. Dus als je wil beleggen, tamelijk risicovrij, voor zover zoiets kan. Onroerend goed, altijd zo. Dat zijn natuurlijk de rijkste jongens van Nederland ongeveer. De meeste althans, hè. Onroerend goed. De rest is hoogst twijfelachtig. Want als vandaag of morgen het hele televisiegebeuren in elkaar dondert, dan, hoe heet die jongen, John de Mol, dan moet hij in de WW. Of een vak leren. Dat kan. Nou goed. Dus allerlei economische wetten. Ik persoonlijk ben ook geneigd te geloven, nou ik weet zeker, dat die wetten in hoge mate ook daadwerkelijk zullen toegepast worden na de wederkomst van Christus, in het aardse koninkrijk van Christus, nog hier op aarde. Persoonlijk, die wetten zijn nog nooit toegepast, nou enkele keer bij uitzondering soms, maar in het algemeen nog nooit, en ik verwacht dus dat het in de toekomst alsnog zal gebeuren. Nou goed, dan kun je aandeeltjes ook wegdoen, want dat is in de Bijbel ook verboden. Zeg waar. Gewoon aandelen. Bestaat niet. In de Bijbel is dat verboden. Maar goed. We hebben het er misschien nog eens over. Maar nu niet. Waar het om gaat is om de slaaf. En het betreft hier niet een slaaf uit de heidenen, maar een slaaf uit het eigen volk. Hè? Een Hebreër of een Hebreïne. Staat niet eens Israëliet of een Israëlites of weet je een ding. Israëlitesse. Tin. Trische, Israëlitrische, ja. Maar het geldt nog breder, alles wat maar een beetje geacht wordt familie te zijn dus. Hè? Als die aan u verkocht zal zijn, zo zal hij u 6 jaren dienen. Maar je herkent hierin natuurlijk gewoon ook de wet op de Sabbat. 6 dagen zult gij arbeiden en de 7e zult gij daarmee ophouden. Want rusten van uw arbeid is niet uitrusten, maar rusten wil gewoon zeggen ophouden ermee. Dat is rusten. Volgens de Hebreeuws en volgens het Nederlands trouwens ook als u mij vraagt. Want het andere dat heet uitrusten. Dat wil zeggen, gaat over een langere periode. Maar groenen heet dat in de Bijbel. Weer vers worden, groenen. Dat weet u toch, Nebukadnezar was groenende in zijn paleis. Recreërende, weer vers worden betekent dat. Ja, prachtig vind ik zo'n uitdrukking. Laten we gewoon staan. Maar 6 in de Bijbel is altijd het getal van de mens. Om redenen die ik niet ga uitleggen, maar je herkent het meteen aan dat de mens geschapen werd, heet dat, op de 6e dag. Hè. 6 is ook het getal van de zoon des mensen. 6 is ook het getal van David en Salomo. We hebben het over de zespuntige zogenaamde Davidster, zogenaamd zegel van Salomo, of hoe het maar heet. Maar die mensen waren de drager van de titel, hè? Zoon van Adam. En het embleem is een zes, eventueel grafisch uitgebeeld in de vorm van die dubbele driehoeken. Twee driehoeken door elkaar. Ga ik verder niet op in, maar het is een algemeen gegeven. Zes is het getal van de mens. Ik kan het nog iets sneller zeggen, maar ik vrees dat er dan nog veel meer uitgelegd moet worden. Zes is een haak. Wij hebben Arabische cijfers, dat weet je, hè? Arabische cijfers. We hebben Latijnse letters, maar onze cijfers zijn Arabisch en die zijn in hoge mate dus Semitisch. En liggen dus bij het Hebreeuws. Het Hebreeuws zelf heeft geen cijfers, gebruikt gewoon letters, net als de Romeinen dat doen. Maar die Arabische zes die wij hebben is een haak. Zes is een haak, zo, wup, een haak. We hebben hem mooi dicht gemaakt, want het moeten mooie rondjes zijn. Officieel is hij eigenlijk open. En je kunt je meteen Arabisch schrift voorstellen als je zo'n zes zo schrijft, zo open. Dat zit allemaal van die lussen aan elkaar. Maar een zes is een haak. De Hebreeuwse letter die de zes weergeeft is de zogenaamde waf. Maar waf betekent, het woord waf, dus de naam van die letter, betekent haak. En eigenlijk een dubbele haak. Dat wil zeggen, er zit een haak aan twee kanten. Een vleeshaak. Ken je nog een vleeshaak? Waarschijnlijk niet, want slagers bestaan er ook al niet meer. En als ze al bestaan, hebben ze niet meer een half varken in de winkel hangen. Maar die hangt aan een vleeshaak. Dan weet je toch, aan de ene kant door de Achillespees zijn gestoken, of waardoor heen, en aan de andere kant over zijn balk. Zo'n vleeshaak. Nou goed. Dat is een zes eigenlijk. En waarom dat is? Omdat zes is het getal van de mens. En de mens zou de verbinding haak zijn tussen, nou wat zullen we zeggen, in ieder geval tussen een oude wereld en een nieuwe wereld. Want de zes is Christus. En 666 dus ook. Alleen je hebt ook iemand die er graag voor door wil gaan. En dat is de antichrist. Maar hij jat het getal 666 bij wijze van spreken van de Messias. Trouwens, zoek het getal 666 maar op in je Bijbel. En voordat je in Openbaring 13 terechtkomt, kom je toch ergens bij de koningen en kronieken terecht in het Oude Testament. En zal blijken dat het getal in verband staat met koning Salomo, de grootste koning uit het Davidische koningshuis uit het verleden en het type van Christus. Zoek het maar op, er is heel wat misverstand over, er is niks mis met een zes. Het is gewoon de mens. En uiteindelijk, er is maar één mens, als het maar helemaal over gaat, dat is Christus. En wij mogen meedoen als we willen, maar het is niet verplicht. Maar hij is die mens die de verbinding zou brengen. Er is maar één Adam en dat is niet de eerste, maar de tweede. Dat is Christus zelf. Zes. En daarna lees je het Johannes-evangelie vanmiddag door, dan ga je turven hoe vaak die zes voorkomt. En in welk verband? Dan zul je zien dat het inderdaad verband houdt met Christus als de zoon des mensen. En dus als de koning en hoge priester uiteindelijk van het nieuwe verbond, is allemaal zes. Maar zes is de mens, daarna ook in het algemeen. En het idee is, zes dagen of zes jaren hier, want hier zijn het zes jaren, zult gij uw werk doen. Maar zeven staat voor God zelf, dan wel de Heer als zodanig en daarmee voor het werk Gods. Dat wil zeggen, zes dagen werkt de mens en daarna moet hij ophouden, langer mag niet. Minder kan trouwens wel, hoor. Het is abstracter dan wij denken. Het idee is namelijk dat zodra wij ophouden met dat werk, houdt dus de zes op en begint de zeven en gaan wij de rust in. En is het Sabbat. Wanneer is het Sabbat? Als wij de Heer zijn werk laten doen. Dan is het Sabbat. En welke dag van de week dat dan is, maakt al helemaal niks meer uit. Lees uw Bijbel maar. Hebreeën spreekt daarover, over die Sabbat die zou komen. Hebreeën 4 is dat, geloof ik. Men zou de rust ingaan. Maar de apostel zegt, het is altijd rust voor het volk Gods. Heden, zo gij zijn stem hoort, staat er ook bij, een paar keer. Ontleend aan de psalmen, slecht begrepen overigens. En ook slecht vertaald trouwens ook nog. Maar heden, zo gij zijn stemmen hoort, enzovoort. En niet zeggen, van, dan moet ik toch wachten op de Sabbat, want dan gaat men de rust pas in. Nee, zodra men gehoor geeft aan de stem Gods, en het hart niet verhardt en zich laat leiden, of hoe het allemaal maar vertaald is, dan gaat men de rust in en is het Sabbat. En voor ons is het alle dagen Sabbat. Het is trouwens voor ons ook alle dagen eerste dag der week, want het zit goed aan elkaar vastgehaakt. Maar goed, ik ga daar niet verder op in, ik zeg dat gewoon nu maar. Zes is gewoon de mens. En het werk van de mens duurt 6 jaren. In dit geval. Hij zal u 6 jaren dienen en dan houdt het op, want verder strekt het niet. Verder kun je niet tellen als je telt over met de mens en zijn doen en laten. Begrijp me goed, je kan ook op een andere manier tellen. Soms tel je dan tot 40, soms tel je tot 400, soms tel je tot 49, komt ook nog voor. Soms tel je tot 58. Dat bestaat allemaal, maar dat is in verschillende context, met een verschillende toepassing van de begrippen. Maar in dit geval is het 6. De mens, en daarna houdt hij op. En 6 is dus uw werk. Er staat ook niet in de Bijbel, 6 dagen zult gij werken. Er staat, 6 dagen zult gij al uw werk doen. Let op al, dan moet je klaar wezen dus. En uw. In de zin van, ja, uw werk. Ja, maar het moet wel binnen de 6 dagen, want daarna dan krijg je geen tijd meer. En het Nieuwe Testament zegt, je kan er beter meteen mee stoppen. En het Oude zegt het eigenlijk ook, maar iets bedekter. Maar het staat er wel. Zie, 6 is, dat is de mens zijn eigen werk. En zo'n eigen werk had de Heer Jezus trouwens ook. Hier op aarde. Toen hij mens werd, je mag het niet meer zeggen, geloof ik. Ik weet niet waarom, want het staat in mijn Bijbel allemaal open en bloot. Maar het schijnt niemand te lezen. Maar er wordt gesproken over de menswording. Wij noemden dat vroeger incarnatie, om het plechtig te laten klinken voor de intellectuelen onder u. De vleeswording, de menswording van de Heer Jezus. En die hier op aarde dus als mens geboren werd, ook daar een naam kreeg. Jezus, namelijk. En hij is er dus inderdaad geworden, Romeinen 1 vers 4, geworden uit het zaad van David, althans naar het vlees. En zo heeft hij op aarde geleefd met een bepaalde bedoeling, uiteraard. Want ja, een leven zonder doel, leven moet toch enige zin hebben, dat had dat van hem ook. Dus hij deed iets en er was hem ook een werk gegeven om te doen. Bij hem specifiek. Maar het hield ook een keer op. Dus die 6 is of de mens in het algemeen, of het is de Heer Jezus Christus. Als je trouwens vaststelt dat het profetisch is en de grote typologische betekenis heeft, oké, dan gaan we meteen verder. Want het idee blijft natuurlijk dat de Heer Jezus, net als de mens in het algemeen, kwam onder de heerschappij van de zonde. Ik bedoel niks meer dan ik nu zeg, zoek er ook niks achter, want het is niet de bedoeling. Er staat in mijn Bijbel dat hij gekomen is, de Heer Jezus Christus, in gelijkheid des zondigen vleeses. Daarna kun je theologiseren over wat dat betekent en ook kun je proberen om het weer weg te redeneren. Om het zodanig een betekenis te geven dat het tegenovergestelde er weer uitkomt. En voor de intellectuelen onder u, moet houden, dat moet lukken. Met een beetje verstand moet je dat toch krom kunnen maken, toch of niet? Nou goed, er staat in mijn Bijbel, hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses, dus ik laat dat maar gewoon staan. Er staat dat hij ons in alles gelijk geworden is, met één verschil, overigens, maar daar ga ik ook niet op in. Het gaat er gewoon om dat hij op aarde iets te doen had, maar dat hij op aarde kwam onder de wet, dat is Galaten 4, waar het zwart op wit staat, voor zover je dat sowieso niet begrepen had. Hij kwam onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zouden, opdat wij de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Galaten 4, onder de wet. Dat wil zeggen onder de slavernij, want de wet is een juk en een vloek. Onder de slavernij, onder de dienstbaarheid heet dat in de Statenvertaling, de slavernij van de wet. Onder de slavernij van de zonde, want hij droeg onze zonde. En onder de slavernij van de dood. Hij, soms denk ik, hij nog zelfs meer dan wij. Want hij wist dat hij zou sterven en zelfs op korte termijn. En dat wist hij vanaf het begin. Voor ons ligt dat nog wat anders. Wij kunnen altijd nog hoop hebben van dat we stokoud worden in goede gezondheid. Wat een merkwaardige combinatie is. Maar kan je zo het museum in, denk ik altijd. Maar vooruit maar weer. Maar wel degelijk onder zonde, wet en dood. En dat moet ook wel, want anders kon hij ons daar ook niet uit verlossen. En dat is wat hij gedaan heeft. Hij heeft ons uitgeleid uit dat diensthuis, slavernij of hoe het maar heten mag, van zonde, wet en dood enzovoort. En daarvoor kwam hij hier op aarde om daaronder te leven en om uiteindelijk te sterven aan het kruis in overeenstemming met het profetisch woord, wordt later gezegd door de apostelen, dus daar hou ik het maar ook maar bij, hè. En de fariseeën en diegenen die hem gekruist hebben, hebben zo het woord der profeten vervuld, staat er. Dus daar hou ik het ook maar bij. 6. De mens heeft zo zijn deze dingen te doen hier. En voor de Heer Jezus geldt het ook. Maar het was dienstbaarheid, het was wel degelijk slavernij. Begrijp me goed. Hij was de losser, dan neem ik die andere lijn weer. Hij was de losser, maar de losser wordt geacht de schulden van de slaaf te betalen. Dat wil zeggen, hij draagt de lasten daarmee. En dat is ook wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij heeft onze lasten gedragen, maar het waren zijn lasten geworden omdat hij ze op zich genomen had. En dat is het verhaal. Want die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, staat er dan in het einde van 2 Korinthe hoofdstuk 5. Lees het maar na, staat gewoon zwart op wit allemaal in de Bijbel. Maar hij deed een werk. Maar goed, ik kom er later op terug, maar het strekt tot 6. En dan er komt 7. En het 7e daarvan staat, maar in het vers 12 van Deuteronomium 15, maar in het 7e jaar zult gij hem vrij van u laten gaan. En als gij hem vrij van u gaan laat, zo zult gij hem niet ledig laten gaan. Men zou hem nog zijn zakken vullen ook. Of zijn rugtas, of wat het maar is allemaal. Hè. Gij zult hem rijkelijk opleggen, in de zin van in eigendom meegeven, van uw kudde, dus vee, staat niet bij hoeveel, er staat alleen veel. Rijkelijk namelijk. En van uw dorstvoer, voor het geval dat de boer een landbouwer was dus, hè. Van uw dorstvloer en van uw wijnpers, waarin u de Heer uw God gezegend heeft, daarvan zult gij hem geven. Onder verwijzing naar de oorspronkelijke verlossing van Israël uit Egypte. U weet, Israël als volk vindt zijn oorsprong in Egypte. Het was de familie van Jacob die naar Egypte ging in de dagen van Jozef. Officieel 70 man staat er. Totaal. Maar vervolgens ontstond daar in Egypte dat volk. En als volk werd het geboren toen het uitgeleid werd uit Egypte. Dat wil zeggen, de oorsprong van Israël ligt in Egypte. Nou goed. Ik denk altijd, als ze zogenaamd Palestina worden uitgegooid, kunnen ze altijd nog claimen dat ze een eigen land hebben in Egypte, genaamd Goshen. Want daar woonden ze oorspronkelijk. Kijken of dat gaat lukken. Ook niet natuurlijk. Nee. Nou, dan moeten ze terug naar Ur der Galdeën. Want daar komt de familie eigenlijk vandaan. Dus ze kunnen nog even. Maar goed. Maar er staat hier, gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt en dat de Heer uw God u verlost heeft. Daarom gebied ik u heden deze zaak. En toen Israël verlost werd uit Egypte, kregen ze van alles aan rijkdommen mee uit Egypte. Lees het maar na, heel die geschiedenis. Heel de rijkdom van Egypte werd overgedragen aan Israël. Daar komt het op neer. Bovendien, waarom ook niet? Heel Egypte ging toen naar de Filistijnen. Nee, dat kan niet natuurlijk. Waar ging het naartoe? Naar de Galamize, wat is dat? Nee, weet je ook niet? Ik ook niet, dat zoeken we nog op dan. Maar ging niet best, want het was de ineenstorting van dat rijk toen. En het heeft eeuwen gekost voordat Egypte er een beetje uitkrabbelde, om zo te zeggen. Maar de rijkdommen van Egypte gingen met Israël mee de woestijn in. Beslot, ze moesten toch ook in ieder geval nog een tabernakel bouwen. En zij gedachten hoeveel goud en zilver en kostbaarheden daarin verwerkt werden. Waar had het slavenvolk dat vandaan? Wel uit Egypte meegekregen. En zo hoort dat. En de Heer zegt, en dus in jullie geval, als je een slaaf vrijlaat, moet je nu hetzelfde doen, logischerwijze. Je geeft hem rijkdom mee, enzovoorts. Dat is één. Maar punt twee is vers 16. Maar het zal geschieden als hij tot u zeggen, als uw slaaf... Dan wil je je slaaf wegsturen, zo van, jongen, het is de 6 jaren zijn om. De hartelijke groeten en nog zo wat. Maar het kan ook zijn dat die slaaf dan zegt, ik zal niet van u uitgaan, omdat hij... Dat zegt hij dan, omdat hij u in je huis lief heeft, terwijl het wel bij u is. Dat is het probleem met slaven. Als je ze goed verzorgt, raak je ze nooit meer kwijt. Hetgeen dus in het algemeen in het verleden niet gebeurd is, dat leverde nogal problemen op. Hè? Maar goed. Maar dat kan dus. De slaaf kan ook zeggen, nou baas, maar ik wil helemaal niet weg. Waarom zou ik? Ik heb het hier goed en ik zou niet weten wat ik verder moet. Dus hij heeft u en uw huis lief, staat er. Dat kan toch? Ja, hij kan, inderdaad. Dit kwam ook wel voor. Ook bij de bekende Amerikaanse slavernij, weet je wel. Dat kwam ook voor, hoor. Dat lui slaven vrijgelaten werden en ze wilden helemaal niet meer, ze moesten. Hè? Dan zeg je misschien, dat was niet de regel. Zeg ik, nou, dat weet ik niet, want daar ben ik niet bij geweest. Maar dat het voorkwam, is een duidelijke zaak, ja. En dat kan dus ook goed. Maar in dat geval, als je slaaf niet weg wil, en dan moet je hem wel houden dus. Ja, je had hem gekocht, is van jou. Dus als je niet weg wil, ja, dan niet. Dan zit je ermee. Kan ook nog. Zo zult gij een priem nemen. Er is vast wel een andere slaaf die weet wat een priem is en waar het ding ligt. Maar goed. Ik denk een slavenhouder die met gereedschap omgaat, maar dat schijnt toch te kunnen. Vooruit. Zo zult gij een priem nemen en steken in zijn oor en in de deur. Niet achtereenvolgend zozeer, maar in één keer uiteraard. Nee, het idee is gewoon, de slaaf moet met zijn oor tegen de deur gaan staan. Dat is in de praktijk de deurpost, voor de goede orde. Want de deur is bij ons een plank in een gat of zoiets. Maar van oudsher is dat natuurlijk niet zo. Het is het gat namelijk. Dat is de deur. Anders kan je er niet deur. Een deur is alleen een deur als je de deur kunt. Hè? Dus het is het gat in de muur. En eventueel, als je het moet aanraken, kan het alleen nog te zijn de deurpost. Dan wel de deurposten. Alles wat staat heet een post. En iemand die een positie heeft, heeft dus ook een post. Of die post krijgt, vermoedelijk wel, maar dat is weer iets anders. Hè? Taal is een mooi ding. Moet je gewoon leren. Die begrippen moet veel meer bovenkomen dan die oppervlakkige betekenis. Dan hoef je ook de Bijbel niet opnieuw te vertalen. Gewoon je eigen taal kennen, dat schiet een heel eind op. Nou goed, dan gaat hij weer. Hij zal een priem nemen en steken in zijn oor en in de deur. De slaaf gaat dus met zijn oor tegen de deurpost staan. En dat oorlelletje waarvan je altijd al hebt afgevraagd waarvoor het eigenlijk dient. Nou, het is om te doorboren, inderdaad, zuster. Maar je zal de deuren maar aan hebben hangen, zeg. In ieder geval, dat is het idee. De priem gaat door het oorlelletje. En zo wordt de slaaf vastgeprikt aan de deur, is het idee. Nou goed. En dat is een symbolische handeling. En er staat erbij, en hij zal eeuwiglijk uw dienstknecht zijn. Eeuwiglijk betekent onbeperkt, dat is de normale betekenis van het woord in het Nederlands. Onbeperkt. En onbeperkt wil niet alleen zeggen onbeperkt in tijd, hoewel hier is moeilijk wat anders te bedenken. Maar het wil eventueel ook zeggen onbeperkt in ruimte. Eeuwig, dat is een bijvoeglijk naamwoord van uitgestrektheid, heet dat. Maar goed, schrijf hem op. Onthoud hem, hè. Een eeuwige inzetting in al uw geslachten kan best beëindigd worden, zolang het binnen alle geslachten maar toegepast wordt. Want dat is eeuwig. Overal toegepast. Onbeperkt toegepast. Soms wel beperkt in tijd en niet beperkt in ruimte. En soms andersom. Beperkt in ruimte en onbeperkt in tijd. Dat hangt er vanaf van de context waarin het staat. Hè. De wet, het oude verbond, daarvan staat, is een eeuwige inzetting. Maar er staat altijd bij in welke zin. Namelijk, eeuwige inzetting voor al uw geslachten en voor de vreemdeling binnen uw poorten enzovoort. Maar er staat nergens dat het altijd zou duren, integendeel. Vanaf het begin is bepaald dat de wet tijdelijk zou zijn en men zou ervan verlost worden na 6 en dan wordt het dus 7. Nou goed. Waarna de vraag is, wat is dat met een priem, het steken in zijn oor en in de deur? Nou, dan krijg je hetzelfde verhaal natuurlijk als over de besnijdenis enige weken geleden op radio en televisie en in de krant en wat het maar was. Waartoe dient de besnijdenis? Nou ja, dat weten we. Wij doen het omdat onze voorvaderen dat ook gedaan hebben. En de Mohammedanen zeggen omdat Abraham Ismaël besneed. En de Joden hadden uiteindelijk nog de mededeling. Ja, dat is omdat het een teken van het verbond is. Daarom passen we de besnijdenis toe. Maar niemand vroeg zich af wat het dan betekent. Dat heb je met religie. Als je het maar doet. Maar waarom? Maakt het niet uit. Als je het maar doet. Dan kun je daarna denken wat je wil. Weten ze veel? Er kwam geen antwoord op. Ook van de Joodse kant niet. We weten niet wat het betekent. Dat is logisch ook, want de besnijdenis is een beeld van wedergeboorte, namelijk van dood en opstanding. En daarna zou je nog willen vragen, maar wat betekent het nou dat de slaaf die na 6 jaar wordt vrijgelaten en die niet vrij wil, die gewoon bij zijn baas wil blijven, wat betekent het nou dat de man met een priem door zijn oor aan de deur wordt vastgeprikt? Ik neem aan dat daarna de priem er weer uitging, want dan moet je met een slaaf die geen poot kan verzetten, omdat hij met zijn oor aan de deur hangt. Maar goed. Nou, dit is niet zo moeilijk, hoor. De deur is de deurgang. Deur en door is gewoon hetzelfde. Begrijp je toch langzamerhand, hè? In het Nederlands ook, hè? Het is de doorgang en het is de weg naar verlossing. De deur in de Bijbel speelt een belangrijke rol, of heeft een belangrijke functie, bij de uittocht uit Egypte. Daar is de deur waardoor men verlost werd uit Egypte en de vrijheid binnentrad. En het wordt uitgedrukt in dat de kinderen Israëls, want zo worden ze genoemd, het paaslam moesten slachten en eten, er staat nergens offeren, moesten slachten en eten. En ze moesten het bloed van het paaslam strijken aan de deur. Namelijk aan de deurposten, de beide deurposten en de bovendorpel. Heb je dat? Driezijdig. Uiteraard op de grond niet, want dat is niks bijzonders. De grond is gewoon de grond. En dat was er altijd al, ook voordat de deur er was. Dus dat maakt allemaal geen bal uit. Hè? Maar goed. Maar bloed gestreken aan de deur. Daar gaat hij hoor, want typologie is eigenlijk heel simpel. Als je van je vooroordelen af bent en daar raak je vanaf op het moment dat je wat dieper over de dingen moet nadenken. En dat moet je nou eenmaal. Met woord moet dat altijd. En hoe minder je erover nadenkt, hoe minder literatuur het is en hoe minder waardevol en andersom. Als het woorden zijn waarover je moet nadenken om het te begrijpen, dan heet het ineens literatuur, proza, dan wel zelfs poëzie, enzovoorts, en zo hoort het ook. Dat is goed taalgebruik. Vroeger was men zuinig op papier, bovendien mensen konden niet eens schrijven. Dus als er wat opgeschreven werd, werden met zo min mogelijk woorden opgeschreven, met een zo diep mogelijke betekenis. Je had trouwens toch alle tijd om erover na te denken, want je had niks te lezen verder. Hebben we dit nog? En geen radio en televisie. En even die dingen in je oren, waardoor je de hele dag herrie hoort en je gedachten vanzelf stopgezet worden. Ze zijn allemaal drugs hoor. Ze zijn allemaal drugs. Maar goed. Maar om niet te hoeven nadenken, dat is het. Want anders dan kom je tot het inzicht dat je maar een ellendig mens bent in een ellendige wereld en dat er niks van terecht komt. Dus we gooien er iets anders overheen, zo werkt dat, hè. Maar je kunt ook gewoon nadenken over het woord van God. Nou goed, en dan is het helemaal niet zo moeilijk, want de deur is de weg tot verlossing en dus is de deur de verlosser. Waarom ook niet? Hij zegt het ook, maar dat is Johannes 10. ik ben de deur. En wie door mij ingaat, of in en uitgaat, of uit en ingaat, hangt er vanaf vanuit welk perspectief je de dingen beziet. Maar die woorden worden daar gebruikt, hè? En als er één schaap door de deur is, volgen er meer. Maar het eerste schaap is per definitie de herder. Ook de belhamel trouwens. Zoek het op in je woordenboek, belhamel. Dan leer je nog eens wat wellicht, hè. Dat is nuttig. Nou, in ieder geval, hij is de deur omdat hij als eerste door de deur ging. Hij is de weg omdat hij als eerste de weg ging. Maar dat staat in het Nieuwe Testament, hè. Misschien komen we er later nog op. Maar de deur is de weg tot verlossing, de uitgang, hè. Hoe kom ik hieruit? Hoe kom ik uit het probleem? Gewoon door de deur gaan, er is maar één deur en dat is die. Namelijk de Heer Jezus Christus. En het is de levende deur, want de deur is levend gemaakt toen de deur bestreken werd met bloed. Het bloed van het paaslam werd gestreken op de deur. Het is eigenlijk ook weer gewoon dood en opstanding, want het paaslam stierf, maar raad is wat. Hij diende als voedsel en dus als leven. Kost leven. Voor de Israëlieten, ze aten het paaslam. En het leven van het paaslam als zodanig werd overgedragen aan de deur. Die werd toen levend. Met andere woorden, het paaslam is dood, maar de deur leefde. Bij andere gelegenheid lees je gewoon, ik zag een lam staande als geslacht. Dan heb je hetzelfde, het lam leefde weer. En wordt gezien op de troon, dat is in Openbaring 4 en 5. Maar bij die uittocht uit Egypte moet duidelijk zijn, het is een levende deur waarvan de Heer later zegt, ik ben die deur, door mij kun je uitgaan, dan kun je verlost worden en het is de enige weg. Enzovoort, hè. Dus een levende deur eventueel. Maar hoe krijgt men deel aan verlossing? Door geloof. Dus wij besluiten dat de zaligheid is door het gehoor en, hè, en het gehoor is door het woord Gods. Dat staat in Romein 10. Hebben die ook nog? Staat dat? Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden, maar hoe zullen ze hem aanroepen wie ze niet geloofd hebben? Hoe zullen ze geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt enzovoorts? Kortom, de zaligheid is uit het gehoor. Gehoor namelijk naar het woord Gods. Gehoorzaamheid in of naar het woord Gods. Neig uw oor. Hoor naar mij, of hoort en uw ziel zal leven. Dat is Jesaja 55. Wordt trouwens ook in het Nieuwe Testament aangehaald. En ik zal u geven de gewisse weldaden van David die getrouw zijn enzovoort. Het is horen naar het woord. Daar heb ik nog wat leuks bij te vermelden. Want horen in de Bijbel, dat is nou leuk om te vertellen. Een oor, het woord voor oor. Azen, ozen of hoe je het maar uitspreekt. In het Hebreeuws, het woord voor oor wordt ook vertaald met weegschaal. Scales. Kun je je voorstellen? Een oorschelp, de schaal van een weegschaal. Daarom hebben we de twee, het moet in balans zijn. Het is eigenlijk hetzelfde. Maar als je dat tot je laat doordringen, moet je niet zeggen, nou ja, dat is één woord met twee betekenissen of zo. Nee, het is één en hetzelfde. Horen wil namelijk zeggen niet alleen dat je het aanhoort, maar dat je ook weegt wat je hoort. Kent u dat? Weet je wat het is? Een gewogen gemiddelde? Gewogen. Dat wil zeggen, de waarde moet apart bepaald worden. Sommige stemmen zijn meer waard dan andere stemmen. Sommige argumenten zijn meer waard dan andere argumenten. Dus je kunt ze niet zomaar tegen elkaar wegstrepen als het een pro en de ander contra is. Het is wel één tegen één, maar die één is zwaarder dan die andere één. Leg dat een democraat maar eens uit. De stem van een verstandig mens is sterker dan de stem van een zot. Eigenlijk. Tenminste, is meer waard. Mijn Bijbel zegt dat de stem van de zot gewoonlijk luider is. Dus dan heb je een probleem. Waar luister je naar? Naar de luidste stem of de verstandigste? Wegen. En horen impliceert, dat betekent het woord gewoon in de Bijbel, betekent meteen dat men ook verstandelijk acht geeft op. En dat lees je soms ook, want dit is ook een Bijbelse uitdrukking, hè? Men zal verstandelijk acht geven op het woord God. Woorden van die strekking lees je trouwens ook in Jesaja 55. Neig uw oor, hoort en uw ziel zal leven, enzovoorts. En bovendien, als ik ergens goed naar moet luisteren, dan draai ik mijn hoofd. Waar zit hij? Mijn kat doet het trouwens ook, ogenblikkelijk. En draait ook echt de oren van voor naar achter enzovoort. Ik vind het knap. Maar je gaat zoeken, waar zit dat geluid? Waar komt het vandaan? Daar heb je twee oren voor nodig, want met één oor is dat zo goed als niet te doen. Daar moet je wel erg veel voor geoefend hebben dan, maar normaal gesproken... En het is wegen, waar zit die? Totdat je in balans bent en dan hoor je hem. En dat is gewoon technisch horen. Maar het gehoor geven naar het woord gaat precies hetzelfde. Het is een kwestie van balanceren. Wat is het waard? Waar staat dat woord? Waar komt het vandaan? Wie zegt het en vanuit welke achtergrond komt het? Dat maakt verschil uit. Nou, daar gaat het om. Oor staat dus voor horend. Het is hetzelfde woord natuurlijk, maar ook voor wegen en voor gehoorzaamheid. In het oude Nederlands trouwens heette een slaaf een horige. En dat is nog niet zo heel lang geleden dat men in Nederland horigen had. Het waren lijfeigenen, min of meer op de Griekse wijze, dus wat anders dan de Amerikaanse of zo, min of meer op de Griekse wijze, maar niettemin waren lijfeigenen met een redelijke mate van vrijheid trouwens, maar het waren lijfeigenen en wat de baas zei, daar moest men zich aan onderwerpen. Zo was het nou eenmaal. Daarom heette ze horig, ze waren verplicht om te horen. Zie? Soms ook vertaald met of gelezen als onderhorig. Maar dat is een pleonasme, dat is twee keer hetzelfde. Hè? Iemand is horig, dat wil zeggen hij moet luisteren naar zijn baas, zijn eigenaar. Dat was slavernij, ook gewoon in Nederland. Over de hele wereld is dat altijd zo geweest. Waarom ook niet? Een mens kan in schulden geraken, kan dus van zijn leven een potje maken en verliest het recht op zijn eigen leven. Zo werkt zoiets. Ik vind het zo vreemd nog niet, hoor. Maar goed. Het oor. Daarmee hoort men, maar door het oor en door te horen krijgt men deel aan dat woord, maakt men zich woord eigen. Zie, men neemt het tot zich en daardoor wordt men wedergeboren, wordt men behouden, wordt men gelovig. En gehoorzaamheid is eigenlijk hetzelfde als geloof. Het is een van de synoniemen daarvan. En horen is geloven enzovoorts. En daarna gaan we even verder. Een priem staat voor, eeuwigheid mag ik niet helemaal zeggen, maar wel voor zover het woord eeuwig beperkt zal worden tot dit aardse leven. Prim is 400 aan getalswaarde. 400. En 400 wil zeggen, zolang als dit leven duurt, voor wat het is. Dat kan heel lang zijn als het werkelijk eeuwig leven is, maar het hoeft niet als het gaat om tijdelijk leven eventueel. Maar het idee is dat zo iemand dus met een priem, en dus voor altijd, door geloof, verbonden wordt met de verlossing als zodanig en eventueel dus met de verlosser. En dat is wat het is. Symboliek. Met andere woorden, het spreekt niet zozeer over een heer, een meester of hoe je hem noemt, en een slaaf in het algemeen. Het zijn uitbeeldingen van veel hogere waarheden. En in de eerste plaats moet ik natuurlijk zeggen dat hier dus sprake is van een vrije slaaf eventueel. Hè? Dat wil zeggen, hij was een slaaf. Hij wordt vrij, maar maakt van zijn vrijheid gebruik om zich te wijden aan zijn heer tot op dat moment. Dat wil zeggen, ik wil helemaal niet weg, ik wil u blijven dienen. En vanaf dat moment is hij dus een vrijwillige slaaf, maar wel degelijk een slaaf. En daar heb ik die uitdrukking een vrije slaaf vandaan. Men kiest er zelf voor. Daarom moet ook duidelijk zijn dat dit soort symboliek altijd in de eerste plaats, maar niet uitsluitend, altijd in de eerste plaats van toepassing is op de Heer Jezus zelf. Dus de vraag is nu, zo'n beetje aan het eind van de ochtend, zo langzamerhand alweer. Wie is deze slaaf? En het antwoord is de Heer Jezus uiteraard. Want, wat ik in de Bijbel lees, ik zeg het met een slag om de arm, maar dat mag ik eigenlijk niet doen. Maar ik zeg dan zo, wat ik in de Bijbel lees, is dat de Heer Jezus Christus hier op aarde kwam. Toen was hij dus nog niet de Christus en ook niet de Heer, hij was de dienstknecht. Al past het ons om hem als Heer aan te duiden, want onze Heer is hij sowieso. Maar hij kwam hier op aarde om een werk te verrichten als mens. Daarom werd hij mens uiteraard. En als de zoon des mensen, opdat hij van die rechten die daarbij horen zou gebruik maken om de mensheid, waarvan hij het hoofd was officieel, om die te verlossen. Dat is een werk dat hij gedaan heeft hier op aarde. In de tragiek wil dat velen bij de uitdrukking het werk van de Heer Jezus Christus niet verder komen dan dit. En dan mag je al blij zijn, omdat ik voel altijd meteen ook dat men erop reageert en zich afzet. Hè? De Heer als mens hier op aarde en de Heer in slavernij. In dienstbaarheid, net woord dan. In ieder geval onder de zonde en onder de wet. De Heer was toch niet onder de wet. We wisten waarachtig was hij onder de wet. En er staat ook zwart op wit dat hij onder de wet was. En er staat ook dat hij door de wet veroordeeld werd. Enzovoorts. Bovendien maakte hij van diezelfde wet gebruik om u en mijn plaats in te nemen als losser. Enzovoorts. Ik bedoel, dat was onder de wet. En met gebruikmaking van de wet, niettemin werd hij door de wet veroordeeld. Lees hem nog maar een keer na. De Heer Jezus Christus, geworden uit één vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren vervullen zou. Daar gaat het maar om. En met kerst heeft nooit iemand er enige moeite mee, dus ik snap ook nooit waarom men de rest van het jaar er wel problemen mee heeft. Hij werd mens, hij kwam tot ons, hij werd één van ons, is dan de terminologie, enzovoorts. God met ons, Emmanuel, allemaal tot je dienst. Ja, nou, dat zeg ik precies allemaal, ja. En daarna gaat het erom dat hij op aarde zijn werk deed. Dat beschrijft hij ook uitgebreid. Hij zei bijvoorbeeld de zoon des mensen. Want leuk, hè, zo noemde hij zichzelf. De zoon des mensen. Ze hadden het over gij zonen Davids. En hij zegt zoon des mensen. Want zoon van Adam, want dat is wat het echt is. Zo heet het in het Hebreeuws namelijk. Zoon van Adam heeft hogere rechten dan de zoon van David eigenlijk. Hè? Begrijp me goed, de zoon van David is de zoon van Adam, maar de zoon van Adam impliceert troonsrechten over de hele aarde en over alle volken, over heel de mensheid, terwijl de titel zoon van David strikt genomen slechts inhoudt koningschap over Israël, de stammen van Israël. Dat is maar één volk. Alleen, het probleem is natuurlijk dat die erfrechten van Adam vererfd worden en wel degelijk bij David terechtkomen, zodat de beide titels terechtkomen bij dezelfde persoon. Maar dat kan je navragen aan prins Willem-Alexander. Het zou je gedacht zijn van hoeveel titels de man de erfgenaam is. Van Oranje. Of was het van Nassau. Of was het van Buren. Wat het allemaal maar was. Hè? Nou ja, dat doet er ook niet toe. Maar die titels zijn terechtgekomen bij de Heer Jezus. En hij deed op aarde zijn werk. Werd voor ons tot zonde gemaakt. En hij leed als een misdadiger en als een zondaar. In onze plaats. Reëel. Deed zijn werk. Werd gehoorzaam, zegt Filippenzen 2. Zoek hem op als je het niet weet. Filippenzen 2. Hij heeft zichzelf vernederd. Heeft de gestalte van een slaaf. Dienstknecht staat er. Slaaf dus. Hij heeft de gestalte van een slaaf doulos aangenomen. Is de mensen gelijk geworden. En hij is gehoorzaam geworden. Maar dat betekent ook gelovig. Maar dat betekent ook horig aan. Dat wil zeggen onderworpen aan God. Hè? Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Er was een weg die hij gaan zou. Dat was zijn werk die inderdaad uitliep op de kruisdood. En dus eindigde in het graf. Maar de volgende zin luidt in Filippenzen 2. Daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle namen, opdat in die naam zich zou buigen alle knie. Dergenen die in de hemel, die op aarde en die onder de aarde zijn, enzovoorts. Ontleend aan Jesaja. Maar daar gaat het nou verder ook niet om. En voor velen, dit verhaal tot zover hebben willen volgen, is dit het eind van het verhaal. Meestal komt men zover niet. Men stikt al in het idee wat de Heer Jezus naar voren brengt in Johannes 5. Hij zegt, de werken die ik doe zijn mijn werken niet, maar de Zoon des mensen doet wat hij de Vader heeft zien doen. En die Vader is dan niet Adam, die mens, maar die Vader is God. Hè? De Zoon des mensen heeft nog een vader. Maar goed, maar die, hij doet wat hij de Vader heeft zien doen. En de woorden die ik tot u spreek, of de woorden die de Zoon spreekt, zijn woorden van de Vader enzovoorts. En daar stikken vele gelovigen sowieso al, omdat ze dan ineens overhoop komen te liggen met een klassieke leer van een drie-eenheid die zegt dat de Zoon op geen enkele wijze onderworpen is aan de Vader, want dat heeft men zwart op wit voorgestemd in de tijd in Nicea en vastgelegd in een geloofsbelijdenis en al dat soort dingen meer. En het is onzin. Het is wel regel 1 van elke geloofsbelijdenis die ik ooit gelezen heb. Ik geloof in een drie-eenige God en zo. Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar die hele leer, zoals die geformuleerd wordt, is volstrekt in strijd met de Bijbel. Dus dat je krijgt problemen, je komt er al niet door. Maar goed, God zal wel een werk gedaan hebben. Geloven dan nog net. En toen hield het op, hij stierf. En daarna is hij opgestaan en ten hemel gevaren. En dat was het dan, enzovoorts. Maar dat was het niet. Want we zouden begrijpen, naar aanleiding van een schriftgedeelte als dit, dat hij zijn werk gedaan heeft, die 6, weet u wel, uit het Johannesevangelie. Hij heeft hier op aarde zijn werk gedaan. Dat zei hij ook, specifiek Johannesevangelie trouwens, maar dat heel nadrukkelijk naar voren wordt gebracht. Uitlopend in Johannes 17 het zogenaamde hogepriestelijk gebed, waarin hij spreekt tot zijn hemelse Vader en zegt, Vader, ik heb het werk gedaan wat u mij te doen gegeven hebt. Maar het is nu afgelopen, het zit erop. Maar zat het erop? Het hele punt is, het zat erop, hij kon gaan. Dat was het. Was afgelopen. Maar daarna treedt in werking hier Deuteronomium 15, dan wel Exodus 21. De slaaf, de knecht des Heren uit Jesaja 53, maar ook al eerder en later. De slaaf, want dat betekent dat woord knecht nou één keer. De knecht des Heren was vrij. Hij heeft vrijheid tot stand gebracht. Hij is de vrijheid ingegaan en hij heeft ons de vrijheid ingeleid in zijn dood en opstanding. Maar raad eens wat. Hij had zijn Heer lief, zijn Vader in de hemel dus. En hij zei, ik wil liever niet gaan. Ik wil bij u blijven. Waarna hij met een priem door zijn oor heen aan de deur werd vastgeprikt enzovoort. Bovendien, waarom zou hij weggaan? Want het is natuurlijk toch wel aardig om even iets uit Exodus 21 te lezen. Want als die Hebreeuwse knecht of slaaf na 6 jaren vrij zou uitgaan of niet, dan komt wel eens wezen dat hij inmiddels in zijn slavernij ook getrouwd was geworden geraakt. Want dat kan zo gebeuren. Of dat hij van zijn heer een vrouw had gekregen. En dan mocht die slaaf wel weg, maar dan die vrouw mocht hij niet meenemen. Dus hij had ook, hij kan ook nog zeggen, maar ik heb mijn vrouw lief. Kan toch gebeuren, nietwaar? Ja. Ja, toch? Ja. Weet je niet, Peter? Ja. Hij kan zeggen, ja, maar ik heb een vrouw liever, die wil ik liever niet kwijt, dus ik blijf bij mijn Heer. En zelfs dat kan op de Heer Jezus van toepassing gebracht worden, want de gemeente wordt beschreven als zijn vrouw, Maar goed, ik wil niet op al die details ingaan, maar wel op het beginsel. Het betekent dat na 6 jaar, om zo te zeggen, nadat het oorspronkelijke, de oorspronkelijke termijn, want dat is wat een termijn is, verlopen was. En de Heer dus vrij was, Jezus van Nazareth, de zoon van Nazareth, vrij was om te gaan waar hij wilde. Zei, nou, ik ga liever niet weg, ik wil graag bij u blijven, enzovoorts. Hetgeen geregeld is geworden, en dat betekent dat sindsdien de grootste termijn is aangevangen, want die 6 jaar zijn niks op een totaal mensenleven gemiddeld genomen, in het algemeen gesproken, en hoe het allemaal maar heten mag. En het wordt niet een nieuwe termijn van 6, het wordt nu voor altijd 400, zolang als het leven duurt, de prim. 400, zolang als het leven duurt, wil zeggen. En aangezien het betrekking heeft op eeuwig leven, werkelijk eeuwig leven, in de zin van altijd durend leven, blijft dat voor altijd zo. Staat dat ook ergens in de Bijbel of heb je dat zelf verzonnen, is de volgende vraag. He, toch niet. Want dat kan je natuurlijk leuk bedenken, zoiets, hè. Het antwoord is uiteraard, ja, dat staat nog ergens in de Bijbel, dat dat zo is en dat deze slaaf niemand anders is dan de Heere Jezus zelf. Maar dan moet je schrift met schrift vergelijken. En dus neem ik nu voor mij Psalm 40. Een psalm van David, voor de opperzangmeester. Enzovoorts. Ik heb de Heer lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen op de Heer vertrouwen. Waarna de vraag is, wie is er hier antwoord? En nou niet zeggen David, want we zouden het niet al te makkelijk maken, nietwaar? Niet zeggen David. Ik heb het nagevraagd aan Petrus, wie is daar aan het woord? En Petrus zegt, dat is niet David. Maar David wist dat God uit zijn lijf voortbrengen zal degene die voor altijd op zijn troon zou zitten. Deze David heeft dit voorziende gesproken over Christus enzovoorts. En dit zei ik ongeveer vrij na wat Petrus zegt in Handelingen 2. Niet in verband met Psalm 40 wellicht, maar wel in verband met Psalm 16. Maar als het daar geldt, geldt het voor alle Davidische psalmen. David is antwoord, maar het zijn woorden die op voorhand gelegd worden in de mond van de Heer Jezus. En als je er nog zo een wil hebben, dan lees ik gewoon Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wie zei dat? De Heere Jezus, dat David het al schreef in Psalm 22, daar denken we niet eens meer aan. Maar het was wel zo. En de Heer bediende zich van de teksten die hem aangereikt waren in de psalmen. Was op voorhand al vastgelegd. Zie? En niet voor niks, maar dat geldt voor die Psalm 40 ook. Want in het algemeen, wat je dan in dit soort psalmen tegenkomt, is inderdaad een gebed om verlossing uit het lijden van het leven, dan wel uit het lijden des doods. En die verlossing komt ook tot stand. Dat wil zeggen, door opstanding uit de dood. Talloze psalmen spreken erover en deze begint ermee. Ik heb de Heer al lang verwacht en heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord en heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk, maar het is gewoon de dood, opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gezet. Dat is eigenlijk de nieuwe schepping enzovoorts, hè. En heeft mijn gangen vastgemaakt. Natuurlijk, wij zeggen, maar die rotssteen is toch Christus. Ja, voor ons is dat zo. Maar uiteindelijk, de rotssteen is gewoon het woord God, zo. Dat wat God gesproken heeft, geslaat op het wezen van God enzovoorts. Daar heeft de Heer Jezus op vertrouwd en sindsdien is Hij onze rots. Want via Hem hebben wij deel aan al die goddelijke zegeningen enzovoorts. Het vast beginsel vind je de hele Bijbel door terug. Dus als je dat begrijpt, heb je er wat aan voor altijd. Maar de Heer Jezus is antwoord dus en zegt in vers 7. Gij hebt geen lust gehad. Hij spreekt dus tot wat we dan maar noemen zijn hemelse vader. Hè? Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. En daar staat het dus. Dat die slaaf, die vrije slaaf om zo te zeggen. Dat het in de eerste plaats de Heer Jezus Christus is. Je komt het trouwens verder in de Bijbel niet meer tegen. Alleen in deze twee schriftplaatsen, wat was het, Deuteronomium 15 en Exodus 21. En daarna deze uitspraak nog. En in Jeremia 34 vind je nog iets over het loslaten van slaven, maar niet over het doorboren van oren en ook niet over dat het zesde jaar was. Dus het heeft er niet zo heel veel mee te maken. Maar het gaat om dit beginsel. Gij hebt mij de oren doorboord. En zo verder. Maar deze woorden, vanaf vers 7 van Psalm 40, worden in het Nieuwe Testament, namelijk in Hebreeën 10, aangehaald en wel degelijk toegepast op de Heer Jezus. Alleen het merkwaardige daarvan is weer dat het zinnetje, gij hebt mij de oren doorboord, daarbij wordt overgeslagen. Met andere woorden, als je Hebreeën 10 leest, en daar staat dat, zie je, kom in de rol des boeks, is voor mij geschreven, dan lees je daar niet bij, gij hebt mij de oren doorboord. Dat vind je pas als je doet wat je doen moet, namelijk vanuit Hebreeën 10 dus deze psalm opzoeken, omdat hij daar wordt aangehaald, en dan krijg je deze uitspraak erbij. Gij hebt mij de oren doorboord. En die zoek je dan op, oren doorboren. Dan kom je in Deuteronomium, wat was het ook weer, 15 of Exodus 21, deze wetgeving op de slaaf. En daarna kom je tot een belangrijke conclusie. En daar hebben we het vanavond dan weer over. Die belangrijke conclusie is dat de uitspraak, zie ik kom, hier in vers 8, en daarna aangehaald in Hebreeën 10, niet de uitspraak is van de slaaf die op dat moment in slavernij raakt en in ieder geval eerst 6 jaar moet dienen. Kortom, de uitspraak, ik kom om uw wil te doen, o God, is niet een uitspraak over de menswording van de Heer Jezus, waarbij hij hier op aarde verscheen, van boven was nedergedaald, of hoe men heet het mag, om hier op aarde werk te doen. Toen kwam hij wel, maar de vraag of deze woorden, zie, ik kom om uw wil te doen, o God, van toepassing zijn op zijn menswording, moet negatief beantwoord worden. Daar slaat het niet op. Waarom niet? Omdat hij toen aan zijn werk als dienstknecht begon. Eerder kan niet. Toen begon hij met zijn werk als dienstknecht. En dat moet dus dan moeten die 6 jaren op betrekking hebben. Want het doorboren van het oor vindt in de Bijbel pas plaats, ongeacht welke gebruiken er onder de Hottentotten, Bosjeman en alle Pygmeen en allemaal maar is. Die van die tente tentoonstelling, ja. Nou goed. Ongeacht welke gebruiken de wereld kent, in de Bijbel is pas sprake van het doorboren van het oor als de slaaf wordt vrijgelaten, als zijn werk erop zit, als zijn termijn verlopen is en dat soort dingen meer. En als hij dan zegt, nou, maar ik wil graag alsnog hier blijven. Hebben we niet wat werk voor me, alsnog. En daar gaat het om, zodat de uitspraak, zie ik kom om uw wil te doen, o God, een uitspraak is van de Heer Jezus, niet bij zijn menswording op aarde, het had trouwens moeten zijn, zie ik ga om uw wil te doen. He? Maar goed, wie ben ik om dat te bepalen, dus je mag het weer vergeten, maar dat zou ik logischer gevonden hebben. Maar het is de uitspraak waarbij hij uit de dood werd opgewekt en gezet werd aan de rechterhand Gods. Toen zei hij, ik kom om uw wil te doen, o God. Is er niet nog meer te doen? Jawel, zei de vader, kom maar hier. En zijn oren werd doorboord, vastgeprikt aan de deur. Gij hebt mij de oren doorboord, staat hier in elk geval. En voor de rest van zijn leven is hij dienstknecht. En dus knecht des Heren, niet meer leidend, maar een verheerlijkte knecht des Heren. En een verheerlijkte knecht heet een zoon gewoon. Kun je je Bijbel gewoon allemaal terugvinden, in Jesaja al zelfs. Maar vooruit, hij werd aangesteld en sindsdien doet hij de wil van God. Zodat als wij spreken over het werk van de Heer Jezus Christus, is gerechtvaardigd om in de eerste plaats te denken aan zijn tegenwoordige werk uiteraard. Niet aan die eerste voorafgaande termijn van 6. Niet letterlijk 6 natuurlijk, maar overdrachtelijk wel. Hij deed zijn werk toen. Maar vooral wat hij sindsdien doet, sinds hij een positie heeft aan de rechterhand Gods. En dat het daarom gaat, blijkt uit deze uitdrukking: gij hebt mij de oren doorboord. Zie, dat wil zeggen, gij hebt mij nu tot slaaf gemaakt en nu helemaal op vrijwillige basis. In vrijheid, zonder slavernij, feitelijk zonder dat juk enzovoort, maar niettemin in dienst van. En als het goed is, is dat ook jouw en mijn positie onder ditzelfde nieuwe verbond. Maar dat is pas in tweede instantie zo. Wij waren slaven der zonde, der wet en der dood en van wat allemaal nog maar was. Wij zijn verlost geworden door de Heer Jezus Christus. En sinds wij verlost geworden zijn, melden wij ons bij onze hemelse Vader, dan wel bij de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en zeggen tot hem: ja, precies. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Daar ben ik dan, gebruik mij maar, enzovoorts. Want ik wil niet weg. We hebben een goede Heer. We hebben niemand beters die je dienen kunt. En dienen ligt toch in onze menselijke natuur. Al probeert men de evolutie verder door te voeren en daarvan af te geraken. Misschien lukt het nog eens via wat gesleutel aan de genen om van onze dienstbare natuur af te komen. Maar volgens de Bijbel is de mens per definitie een dienstknecht. En hij heeft dus maar één zorg. Niet hoe kom ik van mijn dienst af, maar hoe kom ik aan een goede Heer. Hè? Nou, die hebben wij gevonden. Dus daar melden wij ons. Dan zorgt hij voor ons, geeft ons wat we nodig hebben. En leven wij nog lang en gelukkig. En, nou goed. Maar goed, we zouden het daar vanavond verder over hebben.